Welkom bij de prijzenkast. In aanloop naar de Dutch Podcast Awards praten wij, Mark Beekhuis en ik, Eline Ronner, met de 10 juryleden van de awards. 10 gesprekken dus met podcastfanaten zoals wij.
En moeten we nog zeggen dat mensen hun nominaties kunnen doorgeven voor de Podcast Awards op podcastawards.nl?
Inderdaad, podcastawards.nl.
En daar moet je nog een paar dagen. Nee, trouwens, dat is niet meer waar. Want we nemen dit wel voor de 18e op, maar we zetten dit na de 18e online. Dus je kans is geweest. Voorlopig kan je niks. Jabber.
We zijn aangeland bij de shortlistfase.
Ja, maar die wordt nu opgesteld. Dus over een tijdje dan kan je gaan stemmen.
Over een tijdje kun je dus je stem uitbrengen op jouw favoriete podcast.
Kijk, ja, goed. Daar komen de mensen wel uit, denk ik. We hebben weer een jurylid. En deze keer is het Elger van der Wel.
Yes. Ja, Elger, het was maar een klein stukje lopen volgens mij voor jou naar onze podcaststudio. Want je adviseert onder andere het FD over digitale ontwikkelingen, als ik me niet vergis.
Ja.
En daarnaast produceer je natuurlijk ook podcasts. En kennen we jou van je wekelijkse nieuwsbrief over de ontwikkelingen op het snijvlak tussen tech en journalistiek.
Yes. En dan heb je pas een heel klein stukje van wat ik allemaal doe.
Jeetje.
Ja, wil je de rest nog even aanvullen?
Nee, laten we dat niet doen. Dat is voor niemand interessant, denk ik.
Nou ja, vandaar dus die drie kantjes met vragen. Ja. Dat was echt eerst een heel stuk over wat Elger allemaal doet.
Nee, we beginnen altijd met vragen.
Mijn lijst jury optredens bij de Dutch Podcast Awards is inmiddels een cv. Want het is alweer het derde jaar. Dus alleen dat al, dat is een kantje.
We beginnen met de vraag steeds. Wat is de laatste podcast die je geluisterd hebt? Misschien vandaag onderweg naar hier?
Ja, dat was inderdaad onderweg naar hier. Van de NRC Vandaag, want die luister ik eigenlijk bijna elke ochtend. Ochtends. Alleen het was
hele
wel die van gisteren, want die had ik niet geluisterd. Want toen had ik muziek geluisterd en hier had ik zin in.
En dan haal je hem wel in de volgende dag?
Ja. Dus dan,
in het weekend moet je nog even.
Ja, of vanavond of zo, dan haal ik hem nog even.
Je luistert heel consequent alle afleveringen van een dagelijkse podcast.
Nee, als het echt een onderwerp is dat ik denk, nou hier heb ik echt geen zin in. Dan gaat hij gewoon, dan swipe ik hem naar rechts en dan verdwijnt hij alsof ik hem heb geluisterd, zeg maar. Maar ja. die luister ik. Die is maar 20 minuten, dus dat is wel goed te doen. Dus die probeer ik altijd wel bij te pakken. Ja.
En wat zijn dan onderwerpen die je naar rechts swipe?
Nou, er zijn soms echt buitenlandse conflicten waarvan ik denk, ja, puur even maatschappelijk gezien moet ik me hier eigenlijk al in verdiepen, maar ik heb er gewoon op dit moment dan staat je hoofd er niet naar en niet zo'n trek in.
Maar weer even muziek.
Ja, of dan denk je, ja, ik wil nu gewoon even iets licht, zeg maar. En dan gaat hij even naar rechts. Of soms zijn er ook van die hele, soms hebben ze opeens een cultuuraflevering waar ik dan echt denk, ja, ik heb hier niks mee. Je gaat het over een componist of zo die dan heel bijzonder was, maar dan denk ik, ja.
Wat maakt die podcast zo bijzonder dat je daar elke dag een half uur in 20 minuten in besteedt?
Wat ik heel knap vind is dat ze in 20 minuten één verhaal echt helemaal proberen uit te diepen met een journalist. En dat ik vaak vind dat het resultaat bijna beter is dan het stuk in de krant. Dus dan als ik zeg maar ook, dan lees ik ook het stuk niet meer. Dan heb ik het gewoon gehoord en dan is het prima. En soms heb ik een stuk al gelezen en denk ik, ja, eigenlijk was de audioversie beter. Omdat er in die 20 minuten veel meer ruimte is om nog even door te vragen. Nog echt even dieper te gaan en ook iets meer in te gaan aan wat er bijvoorbeeld vooraf ging, et cetera. Dat vind ik heel prettig.
Ja. Hey, jij bent dus al voor het derde jaar op rij ben je een jurylid bij ons. En je bent eigenlijk al vanaf het prille begin in Nederland betrokken bij podcasting.
Ja, ik was een van die zes mensen.
Een van die zes? Nee,
dat is overdreven.
Maar het is nog net niet de potvader van Nederland.
Nee, zeker niet.
Wanneer was je eerste?
2005. Ergens begin 2005 ben ik.
Dat is in de eerste golf
begonnen. Ja, dat was echt. Nou ja, je moet je voorstellen, ik zat op dat moment in mijn eindexamenjaar van de middelbare school. Ik was heel veel bezig al met online radio. Wat dan, ja, dat was eigenlijk live streaming. Maar toen kwam podcasting erbij en dacht ik, dat is eigenlijk veel handiger, want dan hoef je niet live te doen. Toen had ik mijn eigen podcast, de E-cast heette die. En dat ging letterlijk nergens over, maar daar luisterden toch 100 mensen naar. Dat waren de andere mensen uit de podcast community, want we luisterden allemaal naar elkaar eigenlijk. Maar het was leuk, onder andere ook bijvoorbeeld Domien Verschuren, die nu heel groot is bij Q Music als middag-dj. Maar ook een hele populaire podcast heeft natuurlijk met Man Man Man. Vorig jaar natuurlijk ook een van de prijzen gewonnen. Die was in die tijd ook al bezig met podcasting. En weet je, dan luisteren we letterlijk naar elkaar en gingen naar elkaar berichtjes sturen en voorlezen. Dat was een beetje het niveau. Dus misschien is het ook niet meer echt goed om nog naar terug te luisteren. Maar het was een.
Heb je wel eens gedaan?
Zeker, ja, nee. Soms dus eens in de drie jaar pak ik het erbij. En het is tijdgeest en denk ik ook mijn eigen leeftijd die je daar wel in terug hoort.
En wat is nou in heel podcasting in Nederland sinds 2005 nou de belangrijkste verandering geweest tot nu?
Nou, ik denk wel dat de belangrijkste verandering is dat het toen was een soort van, het is nieuw, maar eigenlijk niemand wist hoe je moest luisteren. Want we hadden nog geen smartphones. Het moest nog via een aparte applicatie downloaden en op je mp3-speler zetten meenemen. Dus het was
een
gewoon
een kabeltje, dat je het in je iPhone, of nee, in je iPod moest
downloaden. Ja, je iPod of een andere mp3-speler. De iRiver was destijds ook heel populair. Daar kon je ook mee opnemen. Daar zat een microfoon in die wel goed was. Dus dan nam je ook op locatie daarmee op. Echt een andere tijd. Dus de mediaconsumptie van mensen was niet klaar voor. Waardoor het een soort raar nerdgroepje van makers / luisteraars was. En toen is het ook niet echt doorgegroeid. De publieke omroep heeft destijds wel geprobeerd op een gegeven moment om daar eigenlijk een beetje wel in te investeren. Ik heb nog meegewerkt toen ook als een van mijn eigenlijk eerste baantje in media aan radiocast.nl. Toen heette het nog niet eens de NPO volgens mij, maar gewoon de publieke omroep. Maar dat kwam eigenlijk helemaal niet echt van de grond, omdat het publiek daar nog niet klaar voor was. En daarna
moest je achter je pc gaan zitten op de zolderkamer, waar je misschien wel luidsprekertjes al had.
Dat wel, maar
ja. Ja, maar zo gebeurde dat wel een beetje. Dat weet
ging
ik
jij
nog.
Dat dan
ging
doen?
Nou,
voor?
Nee.
Nou, dat bedoel ik.
Ik niet. Nee. Maar ik weet, ik had dus wel zo'n iRiver inderdaad. Eerst had ik dus zo'n iPod. En dan ging je dan met je, ging je dus via Apple, ging je dan dus dingetjes erin laden. Maar je had ook zo'n iRiver. En ik sla er nu op aan, omdat mijn zusje noemde dat altijd de e-river.
Mooi. Nee, maar het was wat wel leuk was toen. Er zijn ook echt wel wat ondernemers destijds al ingestapt. Ik heb onder andere met ook Domien Schuren en iemand anders hebben we tijdens mijn eindexamenperiode een podcast gemaakt. Eindexamen Radio, daar is gelukkig niks meer van terug te vinden. Maar met een iRiver deed ik verslag op het schoolplein van mijn eigen eindexamens. En er werden leraren geïnterviewd. En volgens mij heeft er niemand naar geluisterd, letterlijk. Maar daar heeft een ondernemer wel een aantal eindexamenkandidaten onder mijzelf toen aan de slag gezet daarvoor. En er is een bedrijf geweest, Podblazen, wat een podcast platform in Nederland wilde opzetten, wat ook mislukt was. Ik heb er wel onder contract gestaan met mijn 100 luisteraars, maar dat kwam ook niet van de grond. En toen zakte ook de boel heel snel in elkaar in Nederland. En natuurlijk zijn er partijen geweest, en dat vind ik heel tof, die gewoon stug hebben doorgezet voor een klein clubje luisteraars. En die nu inderdaad gewoon kunnen zeggen, we zijn al 12 jaar bezig, of weet ik hoe lang. Dat vind ik wel heel bijzonder. Maar eigenlijk zie je pas toen in Amerika Serial opkwam en de New York Times de Daily ging maken, dat opeens hier wat radertjes aanging. En het grote verschil nu is dat het publiek er klaar voor is, maar ook dat er echt serieus in geïnvesteerd wordt. Nou, we zitten in de podcaststudio van BNR.
Een het levende voorbeeld. In dit land, ja.
Ik wou zeggen, het levende voorbeeld van investering in podcast. BNR was natuurlijk een van de eerste partijen die dat dacht. Daar zit gewoon toekomst van audio.
Hey, en wat maakt een podcast nou heel erg goed voor jou?
Ik denk dat het best wel lastig is om dat heel concreet te maken. Ik denk als die op wat voor manier dan ook de luisteraar weet te pakken, te binden. En het kan zijn omdat de host heel leuk zijn, dat je letterlijk een band krijgt met de host bij het Meer Praat podcast. Het kan een verhaal zijn of de manier waarop een verhaal verteld waardoor je mee wordt genomen. Het kan zijn dat het iets is. Ik denk eigenlijk als ik het in de trein luister en je ziet aan mij dat ik een podcast aan het luisteren ben, doordat ik lach of serieus kijk of een beetje emotioneel word of wat dan ook, dan is er iets goed. Als het iets met mij doet als luisteraar, en het kan dus in elke vorm emotie zijn, dan doet het iets goed. En zeker als je ook nog, wat ik wel bij sommige podcasts heb, eigenlijk denkt, oh, er is weer een nieuwe aflevering. Dat is het eerstvolgende dat ik ga luisteren. Ik heb nu al zin in het moment dat ik weer de deur uit ga en onderweg ben, zodat ik podcast ga luisteren. Of om te koken, of wanneer je het ook doet. Dan doe je iets goed. Maar dat doe je bijna altijd om, door de luisteraar vast te pakken eigenlijk. Met letterlijk wat je te vertellen hebt.
Noem eens wat voorbeelden van, je zegt, er komen er een paar, die ga ik meteen luisteren als ze er zijn.
Nou, eigenlijk de eerste podcast die ik weer ging luisteren toen, toen zeg maar de hele podcast.
De tweede golf.
De tweede golf. Dat is heel gevoelig woord tegenwoordig. De tweede hype. Het is ook geen hype. Dus toch tweede golf. Toen podcasting weer opkwam. Podcaster kwam ik tegen eigenlijk. Hoe? Geen idee meer. Maar Reply All podcast, een van de grote podcasts van Gimlet Media, wat inmiddels eigendom is van Spotify. En het is een podcast met twee gasten, PJ en Alex. Allebei eigenlijk best wel een beetje rare, nerdy snuiters. Ja. En die vertellen eigenlijk verhalen aan de hand van het internet. Maar dat hoeft helemaal niks met internet te maken hebben. Het kunnen echt allerlei hele bijzondere verhalen over mensen of dingen die in de maatschappij gebeuren zijn. Soms is het ook wel heel nerdy, want dan gaat het over, weet ik veel, hoe scammers vanuit India je bellen dat ze van Microsoft zijn en proberen geld af te troggelen. Dan gaan ze op zoek hoe
dat is een hele beroemde aflevering.
Maar wat het eigenlijk is, die verhalen zijn heel goed, maar ik ben helemaal niet snel fan van iemand. En dat ik zeg maar bijna vlinders in mijn buik krijg als ik iemand in het echt kan zien. Bij artiesten heb ik dat eigenlijk niet. Of bij mensen op tv. Maar ik heb ooit PJ in het echt gezien. En ik compleet starstruck. Want voor mij zijn PJ en Alex, omdat ik dat al sinds het begin luister, zijn vrienden. Die ik gewoon, waar ik om kan lachen. En waar ik elke keer weer zin heb dat ze er weer zijn op donderdag. En ze zijn niet elke week. En dat is heel frustrerend. Om ze meteen weer aanzetten en gewoon ze weer te horen praten over hun verhalen. En de manier waarop ze elkaar soms een beetje belachelijk maken. Of compleet vast kunnen gaan in een raar nerdy iets. Wat ik niet eens zeg maar ook leuk kan vinden. Maar ik vind het wel. Ik begrijp wel dat zij het dan leuk vinden of zo. Het doet iets met je. Waardoor ik gewoon een beetje fan ben.
Ja. Ja, ik herken dat wel. Dat je dan bijna een band opbouwt met iemand die je helemaal niet kent.
Nee, ja, dat is de grap. Je wil ook terugpraten. Goede podcast, denk ik. Heel gauw wil je op een gegeven moment. Tenzij het natuurlijk echt een verhaal is. Maar als er weer gepraat wordt tussen hosts, dan wil je terugpraten. Dus ik hoop dat er nu ook mensen die je naar luisteren denken. Ja, dat heb ik ook. Kijk, dat is precies het effect wat je wil bereiken. Uh-huh. Ik denk, dan doe je iets goed.
Ja, en van deze zei je, ik heb geen idee hoe ik hem ontdekt heb.
Nee.
Ooit. Weet ik ook niet. maar op een goed moment ging het rond. Want ik heb natuurlijk ook... Ja, hoe vind jij een nieuwe podcast? Want het is nog best lastig om goede podcasts te ontdekken.
Ik denk heel veel is toch mond-tot-mond reclame. Dus inderdaad, toch dit is waarschijnlijk ook iemand geweest. Ja, je moet Reply All luisteren. Er wordt gelukkig ook wel meer over geschreven. Iets meer aandacht in de media. Soms zie je iets in een podcast-app al langskomen. Maar zeker juist de beginnende kleinere dingen. Die kom je eigenlijk helemaal niet tegen. En ik had op een gegeven moment, het is wel grappig, had ik precies dit. Hoe ontdekken mensen nou een nieuwe podcast? Nou, door mond-tot-mond reclame. Maar ja, daar moet je maar net de juiste mensen kennen. Je blijft een beetje in je eigen vriendencirkeltje hangen. Kun je dat niet versterken? Dus ik heb een nieuwsbrief gestart, podcastlijst.nl, waar ik eigenlijk precies dit doe. Mensen kunnen een webformuliertje invullen. Waarom is dit een goede podcast? Welke is het? Waar kan je hem luisteren? Etcetera. Dat elke woensdag kopieer ik gewoon letterlijk die teksten. Die mail ik rond naar een mailinglist met honderden mensen. En eigenlijk krijg je dan een soort mond-tot-mond reclame on stereo. Dus in plaats van dat het je vijf podcastluisterende vrienden zijn, zijn het honderden mensen die podcast luisteren, die gewoon die tip krijgen. En ik stuur dingen door waar ik denk, ja, hier heb ik zelf ook niks mee. Ik zou er zelf nooit naar luisteren. Maar er zijn vast 10 mensen die dit onderwerp interessant vinden.
Want dat vroeg ik me dus af inderdaad. Volgens mij zit je nou inmiddels op 37. Ik ben een van die 100 mensen die dus iedere woensdag weer een nieuwe podcasttip krijgt van hem. Mm-hmm. Luister je ze dan ook allemaal?
Nee, mijn enige doel is om het versterken van die mond-tot-mond reclame. Er zitten wel dingen bij die ik ben gaan luisteren doordat ze getipt werden. Dacht, oh, volgens mij vind ik dit wel leuk. Dan ga ik het. Maar ik behandel het wat dat betreft niet anders als jij die of wie dan ook die hem in zijn mail ontvangt. Je krijgt die tip binnen en denkt, oh, dit is niks voor mij. Delete, dat is prima. En de week daarna is het,
Kan wat zijn.
Soms ook dat je denkt, weet je, dan wordt er een podcast getipt waarin er met dieren wordt gepraat, een soort halve fictie. En dan ben ik toch getriggerd, denk ik. Ik heb niet zoveel met dieren, niet zoveel met de natuur. Maar een soort fictie waarin dieren worden geïnteresseerd. Het is toch spannend. Dus een afleveringetje proberen doe je dan. En dan leer je echt dingen kennen die je misschien anders... Ja, als je het in een podcast-app ziet, denk je niet... Dit gaat over gesprekken met die ga ik eens laten. Weet je dan een beetje later?
In de vorige aflevering hebben we er een fragmentje van laten horen.
Ja, dus dat, precies. David
Simone Snatersen was er een groot fan van. Ja, precies. Is dat trouwens alleen in het Nederlands of ook in het Engels? Of in alle talen in de wereld?
Nederlands, Engels door elkaar. En het zijn hele kleine...
En maar Russische favoriete
Het is Nederlands en Engelstalig doe ik. Maar het gaat wel van... Soms zit er echt wel toch wel grotere hit-podcast tussen... Waarvan ook misschien een deel ze gewoon al kent. En soms hele kleine niches. Ik probeer het echt alle kanten op te laten gaan. En het is echt afhankelijk van wat mensen ook tippen.
Ja, Reply All is volgens mij ook een keertje getipt.
Vast en zeker.
Misschien heb ik hem zelf er zelfs wel ingegooid.
Misschien wel vaker. waar moeten mensen heen als ze dit willen zien?
Podcastlijst.nl kun je gewoon registreren. En een tip insturen.
Dat is natuurlijk een ding. Dat is de manier om aan te melden.
Als er geen tips meer zijn, dan stop ik. Dus stuur vooral een tip in.
Okay.
Heb je dan ook een platform dat je gebruikt om podcast tot je te nemen?
Nee,
ik gebruik Spotify.
Ik gebruik Overcast. Niet een heel bekende app, maar dat is onder de wat meer, denk ik, ook tech-savvy podcastluisteraars die een losse app installeren. Een fijne app, omdat je gewoon playlistje kan maken. Je kan bepalen, speelt deze hierna af. Hij heeft allerlei handige functies. Dus die gebruik ik. En dan voor muziek gebruik ik dan bijvoorbeeld wel weer Spotify. Maar ik vind Spotify voor podcast nog steeds niet ideaal. Ook nog steeds niet, staat alles erop en zo.
Wat is het nadeel daar?
Onder andere dat het iets anders werkt met abonneren en zo vind ik niet ideaal. Je kan niet makkelijk zeggen dit volgende. Niet alles zit er dus in. En je kan ook, ja, dat is heel technisch, maar je hebt ook nog wel eens dat je ergens, omdat je voor betaald doneert, een persoonlijke RSS feed krijgt.
Ja,
en die kun je weer niet aan Spotify toevoegen. Dan wordt het misschien ook heel technisch, maar dat is echt wel een probleem. Dat merk ik ook als maker, dat luisteraars snapt het ook niet. Ik wil dat luisteren in Spotify, want dat gebruik ik, maar dan kan dat niet. Of dat staat er niet in. Dat is voor mensen.
Dan moet je een andere app gebruiken.
Precies, dat is heel lastig.
Ja.
Lukt je trouwens, dat is voor podcasts die je maakt, om daar veel mensen donaties voor te laten doen?
Ja, bij een van de. Ik maak meerdere podcasts. Maar
noem ze even.
Noem ze even allemaal.
Nee, niet allemaal. Maar ik zit te denken welke zijn groot. Je hebt er eentje gemaakt over. Hoe heet het kinderprogramma?
Telekids.
Telekids generatie.
Ik heb een document
gestopt.
Ja, die podcast wel gestopt, ja.
Precies.
Ja, dat was Telekids ook.
Ja, Telekids al heel lang.
Nee, dat is een docu-serie van 12 afleveringen geworden uiteindelijk. Die staat nog gewoon helemaal online. Dat is het mooie. Ik zie dat nog steeds heel veel mensen, of heel veel is ook overdreven, maar dat nog steeds nieuwe mensen vinden en gaan luisteren. Ja. Dat is natuurlijk tijdloos. Daar heb ik wel wat donaties gehad, maar was zeker geen vetpot, zeker niet. Uh-huh. Omdat ik me best wel had verkeken op hoeveel werk een docu maken is, kan ik je vertellen. Dat is nogal een project geworden, maar wel blij met het resultaat. Het was heel leerzaam. Ik maak met Mark Versteden en Nelke Porta samen Trust Nobody over Wie is de Mol.
Ja.
Daar hebben we ook gewoon 15.000 luisteraars per aflevering. En daar zie je dat we gewoon nu rond de 600 mensen hebben die tussen de 3 en 10, ja, eigenlijk dollar of euro, iets officieel zijn dollars, maar ongeveer euro's per maand doneren. Omdat ze het toffe podcast vinden. En ook wel omdat je dan onderdeel wordt van een community en je krijgt goodies en extra afleveringen en dat soort dingen. En ja, dat is inmiddels, levert dat een bedrag op waar we zeker niet onze baan van kunnen opzeggen. Maar dat je wel kan zeggen, er is wel echt gewoon geld te verdienen met de tijd en moeite die je in podcasting stopt. En nog steeds, kan ik je vertellen, kan ik beter als freelancer bij een bedrijf iets gaan doen als je het omrekent in uren. Want het kost ons gewoon dikke 2 werkdagen per week per persoon. Nou, dan zit je echt al heel gauw aan 6 werkdagen aan, als je dat kan omrekenen. Heel veel geld.
De mol kijken, tel je dan nog niet mee? Dat is vrije tijd.
Precies. Dus nee, dat is zeker niet dat je denkt dat is een, dat is zeg maar vangen voor een baan. Maar er komt wel gewoon een substantieel bedrag binnen iedere maand. Waar we ook al hebben gezegd, ja, een heel groot deel daarvan stoppen weer terug in de podcast en in de community.
Ja, want het kost in elk geval geen geld meer.
Nee, dat, en we hebben zelfs een vergoeding voor de tijd die we erin stoppen. En dat vind ik ook eigenlijk, dat mag ook wel als je er 2 dagen per week op een gegeven moment instopt. Dan wordt het iets meer dan puur die hobby die je in vrije tijd doet.
Doe je dat alle 3? Want dan is het dus 6 werkdagen werk voor zo'n aflevering?
Ja.
Dat is best een dure productie.
Waarvan de helft van de tijd, denk ik, zit in het contact met de community. Dat is een beetje het ding. Als je een goede community wil, die ook dan weer doneert, dan moet je ook die band onderbouwen. Dus iedereen die ons een berichtje stuurt via, we hebben een WhatsApp-lijn voor de mensen die doneren via Patreon, maar ook via Instagram, Twitter. Ze krijgen allemaal een persoonlijk berichtje terug. Wie is de Mol bespreken we nou? Dat moet je meerdere keren kijken, meeschrijven. Je moet het opnemen. We doen extra afleveringen, interviews. Toevallig morgen gaan we even naar België. Net buiten het Oranje Gebied in België, gelukkig. Maar dan moet je even een dagje naar België om daar een van de founding fathers van Wie is de Mol, want dat is een Belgisch fonds, te interviewen. Dat kost je gewoon een werkdag. Even op en neer naar België voor een extra interview.
Maar wel natuurlijk.
Ja, te gek, weet je. Super vet, maar laat dat duidelijk zijn. Maar dat, daar komt wel de tijd van.
Het is geen werk in de zin, of het is geen werk in de zin dat het voldoende oplevert.
Nee.
En ik kan me indenken dat dit eigenlijk alleen maar werkt voor echt onafhankelijke podcastmakers.
Hoe bedoel je?
Nou ja, als ik voor de NPO een podcast maak en daarnaast nog eens een keer ga vragen om donaties, dan denk ik dat dat niet gebeurt.
Dat is gek, maar ik denk wel. Dat zie je bijvoorbeeld de New York Times heel veel doen. Die doen commercials in de daily met wil je ons steunen? Nee, want op het moment dat de New York Times. En ik merkte zelf dat dat voor mij een van de triggers is geweest om. Het kost ook echt $4. Waar is het van doen, weet ik niet. Maar dat je toch een digitaal abonnement op de New York Times neemt. Als een soort van, dan betaal ik voor die podcast op die manier. Misschien ben ik de enige idioot hoor. Maar je ziet wel
Maar ze hebben miljoenen luisteraars. Precies. Dus dat zal best iets opleveren.
Dus dat zie je wel. En ik denk ook, het is heel afhankelijk van waar je onderdeel van bent. Ik zie nu in Nederland Alexander Clupping en Ernst-Jan Fout met een podcast over media. Allebei jongens die ook volgens mij over geld niet per se hoeven te klagen. Die wel een oproep doen en die prima donaties binnenhalen. Het is natuurlijk een soort onafhankelijke podcast. Ja. Van dag en nacht media en hebben ook al advertentiegeld aan. Maar ze zijn niet, hun podcast komt niet vanuit een organisatie. Maar het zijn ook niet jongens van wie je denkt, ja, die hebben het geld nodig. Sander Schimmelpenning hetzelfde. Ja. Volgens mij heeft de beste man niet per se heel veel extra geld nodig. Al zegt hij al zijn baan op dit moment op. Dus misschien is dat een issue. Maar die haalt duizenden euro's per maand binnen. Samen met Jaap Reesema, geloof ik dat hij heet. Met wie hij dezelfde podcast maakt. Dus
weet je dat van iedereen? Hoeveel ze ermee verdienen?
Nee, want niemand is er open over. Ja. Wij hebben het op onze Patreon gewoon openstaan. Dus je kan er gewoon naartoe en dan zie je dat het iets meer dan $3,000 per maand is.
$1,000 per persoon ongeveer.
Ja, maar dan gaat heel veel ook weer
Je gaat ook weer vanaf terug. Patreon houdt ook geld over waarschijnlijk.
Ook nog. En we sturen mensen post en dingen. Dat kost allemaal. Maar dat maakt ook niet uit. Ik vind, het gaat ook niet om dat geld. En ik hoef ook niet meer te verdienen dan het anders.
Het is wel een
ik
thema het interessant. We het over in deze serie.
Ja, ik vind het interessant. En dat is heel moeilijk dus te zien. Hoeveel komt er nu binnen? En eigenlijk, wat is de verhouding luisteraars? Dus het aantal luisteraars. En hoeveel mensen dan doneren? En hoeveel doneren ze gemiddeld? Weet je, eigenlijk zou ik heel graag zien dat daar een soort bijna een onderzoek naar komt. Dat we dat weten.
Want hoe is die verhouding bij jou?
Als ik kijk naar Trust Nobody, dan hebben we 15.000 luisteraars. En op dit moment 600 mensen die op dit moment betalen. Maar er zit natuurlijk wel verloop in.
Heb je sponsors ook?
We hebben ook wat.
Of adverteerders.
Ja, we hebben via Acast, Zweeds bedrijf. Zitten er wel eens advertenties in. Ze zijn nog heel graag aan het opstarten in Nederland, merk ik. Dus er zitten heel vaak geen advertenties in. Maar daar komt ook wel eens een tientje binnen, zou ik maar zeggen. Maar de donaties zijn wel het belangrijkste. Ja, en dan 600 gedeeld voor 15.000. Hoeveel zal het zijn? Ik wil het dan toch weten, hè? Ja. Ik heb hem. Het is, als je dat uitrekent, is dat 4%. Wat ik echt eigenlijk wel heel hoog
veel.
Vind.
Dat vind ik
echt
te hoog, hoor.
Ja, ik ben eigenlijk verbaasd over mijn eigen
hoe succesvol
berekening.
Je bent.
Ja. Maar dat is best wel netjes. Dat is dus gewoon 1 op de 25. Daar klopt dit wel? Het klopt wel. 1 op de 25 luisteraars van Trust Nobody, die betaalt gewoon. Het is voor het eerst dat ik dit uitreken. Dat is wel ernstig.
Ja.
Ja. 1 op de 25. Dat is bizar eigenlijk als je erover nadenkt. Gekke mensen.
Nou.
Wel heel, heel lief.
Maar als ik dat dan doortrek naar BNR, Mark. We hebben gewoon meer dan 1 miljoen luisteracties per maand.
Ja, maar ga je ook dan persoonlijk...
Als 4% daarvan zou doneren?
Ga je ook fantastisch zijn. Ga je persoonlijk appen met al die mensen die dan ook een berichtje sturen, reactie sturen en echt je community betrekken in je podcast? Dat moet je allemaal doen, hè? Dat is echt... Het is...
Dat is geautomatiseerd in enige mate.
Het is... advertenties stop je er gewoon in. Maar een community bouwen is echt... Daar gaat bij ons gewoon meer dan de helft van de tijd uiteindelijk in zitten. En dat vind ik echt... Ik vind bijna het feit dat iemand betaalt meer waard dan daadwerkelijk bedrag. Het is gewoon te gek dat mensen voor iets wat je voor de lol doet gewoon zeggen... Ik wil betalen, wauw. Vind ik echt gek. Maar dat kost ook wel. Daar moet je wel moeite in doen.
Ja
bij en je moet ze vooral niet teleurstellen. Als mensen mailen, mail ik altijd terug.
Ja, precies.
En op Twitter ben ik niet heel consequent. Maar de meeste mensen op Twitter hebben ook reacties die niet per se een antwoord behoeven.
Nee, daar hebben wij dus helemaal geen last van met Trusno. Dat is echt lekker.
Nee, maar dat is een thema natuurlijk.
Ja, maar het zijn ook hele fijne mensen die daar luisteren.
Dat
die...
geldt voor onze luisteraars. Maar het zijn allemaal hele fijne mensen. Ik bedoel dat echt oprecht. Ik schrijf je ook niet voor niks allemaal altijd terug. En het minste wat ik terug zeg is, vandaag neem ik het even mee in de podcast. Dan krijg je een linkje erbij en dan zit daar het antwoord. En er, sommige mensen worden helemaal blij van dat ene regeltje al. Dat vind ik ook fijn. De hartverwarmend.
Ja.
Zullen we het over de techniek hebben?
Oeh.
Jij bent iemand van de technieken.
Ja, wat vind ik. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk het hele probleem is eigenlijk van podcasting. Is dat de techniek niet anders is dan die in 2005. Toen podcasting begon en er nog via een computer naar een iPad mocht. Of een iPod zelfs nog. iPad kwam daarna pas. Want het is een RSS-feed, vrij technische verhaal wordt het dan. Maar er zit eigenlijk in een linkje naar een MP3. Dus het zijn gewoon MP3-bestandjes die je leesbaar maakt voor een app. Of het nou Spotify is of een podcast-app van die standaard op je telefoon staat. Of een app die iemand zelf bouwt. Het is leesbaar en dat MP3'tje kan worden gedownload of gestreamd, hoe je het wil noemen. Er is wel iets verschil in, maar uiteindelijk het is gewoon een MP3'tje.
En dat bepaalt die app voor je. Daar hoef je zelf ook niet over na te denken.
Er is wel techniek bedacht van, je kan... op de server kun je afhankelijk van het IP-adres dat het opvraagt, gewoon heel technisch hoor. Maar kun je bijvoorbeeld zeggen, nou dat doe ik advertentie in, want het is een Nederlands IP, dus doe ik Nederlandse advertenties. Maar je kan eigenlijk niet echt iets echt personaliseren, wat natuurlijk voor de advertentiemarkt ergens heel interessant is. Maar wat eigenlijk ook niet echt goed kan, is zeggen, ik doe er een betaalmuur, zoals dat zo mooi heet, doe ik ervoor. Want die RSS-feed ondersteunt dat niet. Dan moet je allemaal heel omslagje doen.
Daar moet je trucs voor bedenken om dat mogelijk te maken.
Wij doen dat bijvoorbeeld met There's Nobody via Patreon wel. Zodat onze donateurs extra afleveringen kunnen krijgen. Maar die moeten handmatig een RSS-feed toevoegen via een heel vaag knopje in een hoek van een podcast-app. En niet eens elke app kan dat. Want dat is de technische status. En eigenlijk zie je dat de hele markt zou wel dat het anders wil. Zeg maar gewoon hoe het technisch werkt. Maar dat gebeurt niet echt. Eigenlijk de enige die eraan morrelt op dit moment is Spotify. Die vooral met het idee van advertenties probeert dat wat dynamischer te maken. En ook advertenties in te voegen op basis van het profiel wat een luisteraar heeft.
Ja.
Het punt is, dat gebeurt alleen in Spotify, in hun bubbel. Waardoor eigenlijk de hele rest van het podcast-ecosysteem daar geen profijt van heeft. En zolang er niet een soort van marktbrede standaard...
Jullie stoppen je advertentie in je podcast. En als Spotify daarna er nog eens een keer een podcast bij gaat stoppen, dat is irritant.
Ja, en sowieso is best gek als zij met mijn content geld gaan verdienen zonder dat ik er iets van krijg door advertenties in mijn content te stoppen.
Ja, doen ze dat nu?
Nee, op dit moment niet met podcasts van anderen. Maar ze kunnen natuurlijk wel aanbieden aan je. Hey, je krijgt 30%, 50%, 70%. Nou, dat is
dat lijkt me een realistisch getal. Minstens 70%.
Minstens, maar je weet het nooit met dat soort bedrijven. Je krijgt van ons een percentage. Ja. En dan voegen we advertenties toe. Dat is een optie natuurlijk die ze kunnen aanbieden. Maar dat betekent weer dat het voor jou dus interessanter wordt om luisteraars op Spotify te wijzen, want daar verdien je nou geld. Weet je, er zit best wel haak en oog aan. En je ziet ook wel, je hebt ook wel startups die hebben geprobeerd, we gaan een soort Netflix-achtige dienst waarbij je een maandbedrag betaalt en dan krijg je allemaal podcast. Dus is er een hele grappige podcast die ik luister, A Very Fatal Murder. Het is een soort hoe zeg je dat? Het is een soort parodie op al die true crime podcasts, waarin eigenlijk alle clichés, hoe die verhalen worden verteld, in een nep podcast zijn gestopt. Mm-hmm. En het lijkt wel een soort semi-echt, maar je hebt wel door dat het nep is. En zo vertellen ze het ook. Het is van The Onion, een beetje de speld uit Amerika. Oh, ja, het eerste seizoen hartstikke leuk. En het tweede seizoen zit in een of andere dienst die alleen in Amerika beschikbaar is. Daar kun je voor €5 of €10 of dollar kun je toegang krijgen. Ja,
maar
en dan
jij
krijg
niet.
Je al die podcasts. Maar in Nederland kan ik niet eens een abonnement nemen, dus ik kan gewoon niet naar die podcast luisteren. Dan zie je meteen wat het probleem is van die markt. Zelfs als ik wil betalen, kan het niet, want ik ben een Nederlander en het zit in een of andere Netflix achtig abonnement wat in Nederland niet beschikbaar is. Ja, dat is precies wat een beetje het probleem is. Dus je ziet, er zijn alle initiatieven, maar allemaal hebben ze allemaal best wel gevolgen die echt negatief zijn voor het fenomeen podcasting. Dus het ouderwetse mp3'tje, RSS-feed,
blijft gewoon toch het,
blijft
jouw
het beste.
Maar en zoiets bijvoorbeeld als hoofdstukindelingen, dat je zegt, ik wil meteen springen naar hoofdstuk 3.
Dat kan dus ook al sinds 1878. Ja,
behalve
ongeveer.
Dat heel veel apps het niet kunnen.
Nee, en niemand doet het
MP3'tjes
ook.
MP3'tjes kunnen het, of mp4'tjes eigenlijk.
Ja, je maar kan, goed, je kan
zit
iets
ergens
toevoegen.
Een verstandsformaat waarbij dat kan.
Het kan, en volgens mij de standaard podcast app van Apple ondersteunt bijvoorbeeld wel, maar volgens mij Spotify doet er dan weer niks mee.
Precies.
Dus dat is een beetje ding. Er zijn genoeg ontwikkelingen, maar ze zijn nooit voor de breedte van het fenomeen podcasting. En daar loopt een beetje op vast. Want ja, je moet maar even alle partijen aan tafel krijgen om een soort nieuwe standaard te verzinnen. Ik weet niet of je er wel eens in bent gedoken hoe standaardiseringen werken. Er gebeurt natuurlijk heel veel op technologiegebied met, internet zou niet werken als het niet gestandaardiseerd zou zijn.
Grote bedrijven stel ik me voor.
Precies. Nou, dat gebeurt dus eigenlijk niet. Dus de markt, het is een beetje, de markt doet is. Je hebt natuurlijk kans dat Spotify iets ontwikkelt wat ze op een gegeven moment zeggen, dit stellen we omdat het interessant is, of omdat er op een gegeven moment toezichthouder boos wordt. Wat opener of zo. Maar die ontwikkelingen zijn heel lastig. Wat ik wel interessant vind, is die hele video opkomst. Ik heb daar zelf als toch wel echt podcast vanuit de audiomaker niet per se heel veel mee. Maar ik vind dat wel interessant hoor. Dat er dus een hele jonge doelgroep naar podcast kijkt op YouTube en gewoon 2 uur kan kijken naar letterlijk wat wij hier doen met een camera erop. En dat voor hun de manier is om een podcast te
een
volgen.
Een tafel met 3 mensen eromheen.
Ja. Nee, maar dat
saaier
is heel normaal.
TV kan je niet maken. Ja, jij vindt het normaal, maar ik vind het heel raar.
Aan de andere kant, een talkshow op NPO 1 is niet veel anders.
Ook heel raar.
Ja.
Ja, heb je gelijk in.
Ik kijk daar ook niet naar. Ik luister liever. Maar dat is het mooie. Doordat de podcast is, je kan ook gewoon luisteren. Dus neem Joe Rogan, die natuurlijk net getekend heeft om helemaal exclusief voor Spotify te gaan. Maar die is groot geworden op YouTube, omdat daar heel veel mensen keken. Ik denk dat volgens mij zijn de cijfers op YouTube hoger dan van de podcast. En in Nederland zie je Robert Jensen er bijvoorbeeld ook heel veel mee doen op YouTube, terwijl hij ook met die podcast bezig is. Kun je daar inhoudelijk landelijk van alles van vinden. Maar
dat hij de hoe die beeld het doet, erbij doet.
Precies,
ja,
is wel heel
Monica Geuze vind ik Monica een heel Geuze. Goed voorbeeld van iemand die eigenlijk primair...
Kun je ook van alles van vinden van Monica Geuze?
Ja, kun je van vinden.
Ja, maar wil je ergens een keer iets van vinden? Want dat mag in deze podcast.
Nee, laat ik dat niet. Nee. Ik moet er nog mensen gaan beoordelen straks
gelijk,
natuurlijk.
Je gaat de jury nog in.
Precies, dus laat ik het vooral houden bij gewoon een soort van... nog niet inhoudelijk op podcast.
En de doorzoekbaarheid van audio...
En daar gebeurt natuurlijk heel veel. Google is daar al wat lang mee bezig. Google is een hele laat natuurlijk ingestapt met podcasting. Maar zijn wel stiekem aan de achterkant aan het onderzoeken. Kunnen wij niet onze advertentieverkoop die we nu doen op banners. Half internet zijn banners via de Google netwerken. Dat heb je niet eerst door. Kunnen we dat ook op audio doen. En inderdaad gepersonaliseerd. Maar die zijn ook inderdaad bezig. Ze zijn een zoekmachine. Hoe kun je het nou doorzoekbaar maken? Dus die wat ze onder andere doen is dan eigenlijk transcriberen. Leuk feitje vind ik altijd. Er is in Nederland die dat deed was PNR. Die op die manier hun hele radioarchief doorzoekbaar maakte. Zonder reclame te maken voor de studio waar ik in zit. Maar dat is wel zo. Nou, Google die is daarmee bezig met podcast. Apple is nu ook in Nederland daar voorzichtig mee bezig. Waardoor je meer op de inhoud kan gaan zoeken. Dus dan kun je inderdaad echt vinden. Oké, in die podcast gaat het over een onderwerp wat ik interessant vind. Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken in welke podcast gaat het nu allemaal over de Dutch Podcast Awards. Wordt het goed besproken? Aan de andere kant vervolgens is het niet zo dat ze een fragmentje teruggeven. Je krijgt gewoon de hele aflevering terug. En misschien is het net even 40 seconden aan het einde. Dus het wordt pas echt interessant, denk ik, als je een soort van segmenten kan gaan luisteren dan. Of je kan dingen eruit pikken. En ja, Google heeft een soort wel toekomstblik. Als je een podcast kan transcriben, kun je hem ook vertalen. Daar zijn ze tegenwoordig met Google Translate. Nou, iedereen weet hoe goed dat werkt, best goed in. Ze kunnen tegenwoordig ook, kun je stemmen. Kun je redelijk goed soort van nabootsen.
Dus dan klinken wij in het Spaans, als mensen dat echt graag willen.
In theorie zijn we er bijna dat kan. En Google is er echt wel aan het sleutelen. De vraag is, wil je als maker dat gebeurt? Het is natuurlijk heel interessant dat je op die manier een internationaal publiek kan bereiken, maar het doet ook iets met soort van toch wel het artistieke product wat jij hebt afgeleverd. Ja. Maar technisch natuurlijk fantastisch, interessant dat je op die manier een grote publiek zou kunnen...
Op het web heb je zoiets als search engine optimization. Dus moeten wij nu, om goed vindbaar te zijn bij Google, regelmatig Dutch Podcast Awards. Moeten we regelmatig herhalen.
Ja.
Ik denk dat we dat sowieso om de zoveel tijd moeten herhalen. Dutch Podcast Awards.
Maar je moet het ook vooral in
de context.
Je moet ook niet door elkaar praten, want dan gaan al die systemen op een dak.
Sorry,
dat is één. En twee, het is wat ook gewoon is, en dat weten ook heel veel makers niet. Je moet echt wel nadenken over dat je die keywords waar je gevonden wil worden, gewoon goed in de titel en omschrijving zet. Trust Nobody, die podcast die ik maak over Eastmall, die heet in alle podcast app Trust Nobody streepje een podcast over Wie is de Mol. Sowieso als je het ziet dat je denkt, oh, het gaat over Wie is de Mol. Maar vooral ook als jij in een podcast app denkt, is er eigenlijk iets over Wie is de Mol. Dan
vindt
Wie is de Mol
die
in
voor jou.
En dan vind je eerst de Wie is de Mol podcast. Dus we hadden hem kunnen noemen, maar dat was wat lullig. Want dan krijg je misschien wel gedoe mee. En inderdaad, de Avro Tros heeft inmiddels de Wie is de Mol podcast. Maar wij staan op de tweede plaats. Mede doordat we redelijk wat luisteraars hebben weten te binnen. Maar ook omdat het gewoon in die naam zit.
Ja. Hey, je maakt niet alleen Trust Nobody, maar ook zelfs een podcast over treinen, geloof ik. De Spoorcast.
Ja.
Allerlei hele andere onderwerpen. Hoe bepaal jij waar je nou een podcast over gaat maken?
Het verschilt heel erg. Ik denk dat Trust Nobody is echt ontstaan dat ik met Mark, met wie ik het maak, zat te dineren en het ging over podcasting. En Wie is de Mol vonden alle twee wel leuk. Maar we zagen daar ook echt een perfecte niche voor een podcast. Het is een niche, wel een grote. Maar het is ook iets waar mensen heel veel over praten. Dus ze willen er alles van weten. Als Wie is de Mol bezig is, als je ook de YouTube-cijfers en al die filmpjes ziet van wat mensen zien in Wie is de Mol, is heel hoog. Die community wil gewoon alles over Wie is de Mol. De podcast is daar een perfect medium voor. Dus is ook wel bedacht vanuit, dat is echt een leuk onderwerp om een podcast over te maken. We kunnen wel gewoon met z'n tweeën in de studio gaan zitten en praten over ons leven. Maar dat is niet zo boeiend. Maar hier zit de markt. Dus een beetje die, toch wel, je zou het een commerciële gedachte kunnen noemen, zit daar in de baas wel achter. Dat we wel dachten, dit heeft wel kans van slagen. Anders gaan we er niet aan beginnen. Dat is gewoon uitgegroeid. Telekids vervolgens komt er echt uit een wens van mezelf om een keer een soort documentaire te maken. En dat ik zelf heel erg beïnvloed ben door Telekids. Dat ik zelf merkte, ik denk dat ik nooit podcast had gemaakt als ik vroeger geen Telekids had gekeken. Dan had mijn leven denk ik zelfs wel anders gelopen. Het heeft me ook geïnspireerd om bezig te gaan met media en dingen te gaan maken. En mij was dat dan letterlijk, toen ik 8 was, cassettebandjes. video vond ik minder interessant of zo. Dat had ik misschien ook niet. Dus het werd geen tv, maar radio. Maar wel vanuit diezelfde manier van maken creatief bezig zijn. En ik hoorde dus dat van heel veel andere mensen in mijn omgeving ook. Dat ze zeiden, dat heeft mij beïnvloed. Het is meer dan een nostalgische herinnering. Dus toen ben ik met die hoofdvraag. Wat is de impact van Telekids op mijn generatie? Ben ik mensen gaan spreken. Ben ik proberen dat in kaart te brengen. Met dat een documentaire. Dus dat is op die manier ontstaan. En de spoorkast was een idee van vrienden van mij. Ik reis zelf veel met de trein. Ik ga graag met de trein op vakantie. Een ander vriend van mij werkt bij de NS als woordvoerder. En weer een ander is misschien ook wel de grootste treinengek van ons. Heet Spoormans met zijn achternaam. Arjan Spoormans.
Ja, dat
werkt ook
wel,
bij de NS. En toen is dat idee ontstaan. Ze kwam eigenlijk bij mij, wil je een podcast over treinen maken? En toen zei ik, ja, ik maak er al zoveel. Maar het is wel leuk. Dus dat, zo, is dat, dan, zo is dat dan ja. Zo is dat dan ontstaan.
Hey, de Telekids generatie is gestopt.
Ja.
Komt er wat nieuws aan?
Voorlopig ben ik druk genoeg. Genoeg ideeën. Maar op dit moment gewoon weinig tijd. En op dit moment is het ook... het klinkt wel stom, maar het is toch coronacrisis. Dus op dit moment heb ik al zoiets van... als ik voorlopig even gewoon het werk wat ik kan doen... waar ik voor betaald word, moet ik gewoon even doen. En misschien is een buffertje fijn. En misschien dat ik dat buffertje uiteindelijk kan inzetten... omdat de economie toch niet compleet instort. om een heel mooie podcast te maken... waar ik geen geld mee verdien. Maar misschien dat ik een buffertje ook wel nodig heb... omdat er geen werk meer is. Dan kan ik nog steeds een podcast maken. Dus dat is, uiteindelijk komen de podcasts uit. Maar het is nu even gewoon heel hard werken. En ik merk ook dat gewoon steeds meer partijen... wel naar me toe komen van... hey, wil je voor ons een podcast maken? Ook daar... ik was met een partij bezig, want je bent heel hard geraakt door coronacrisis. Dus dan valt zo'n project stil. Maar wel, ja, heel veel interesse in de markt nu om podcasts te gaan maken. Dus ik heb heel veel gesprekken daarover. En heb ook wel laatst een awardshow, een soort Dutch Podcast Awards, omgevormd met die partij samen in een podcastprijs uitreiking, wat heel leuk was.
Ja, maar je zegt nu wel weer iets waardoor ik denk, oh ja, dat woord hype had ik opgeschreven. Je zei, het is nu heel erg groot, iedereen wil een podcast. Ja. Blijft dat?
Dat denk ik niet. Wat je nu ziet, is dat heel veel marketeers denken, podcast, dat is nu hip, daar moeten we ook iets mee. En een paar jaar geleden moesten alle bedrijven een app en 10 jaar geleden daarvoor moesten alle bedrijven een website en ze moesten allemaal op social media.
Ja,
de state. Nu, nu moet je allemaal een podcast. Maar het moet allemaal, vooral als je dan spreekt, nu chargeer ik een beetje, heel veel bedrijven willen gewoon de boodschap van het bedrijf overbrengen en gewoon heel veel over zichzelf praten. Eline klikt, want die herkent dit wel van de eerste gesprekken.
Die zit in de productie van dit soort podcast bij BNR ook. Ja.
Precies, dus je spreekt ook bedrijven die dan dat willen. En wat ik aan de andere kant ook wel erg merk, is dat ze dan zeggen, ja, we willen een pilot. Dus we hebben niet echt heel veel budget. Maar ze willen wel, ja, we willen eigenlijk wel een beetje zo'n soort documentaire zoals die in een komt met een voorbeeld van een podcast. Denk, ja, dat is een half jaar productie geweest, hè? Mm-hmm. En dat wil jij voor een budget van €8.000 doen. Nou, reken even door, een half jaar werk voor €8.000.
Ja, dat is niet zoveel uren per week.
Nee, dus dat merk ik wel erg. En ik heb best wel een aantal gesprekken voer met bedrijven die ik uiteindelijk gewoon heb gezegd, hey, ga eens kijken naar advertenties in podcast. Dan kun je echt met een veel krachtigere manier dan heel veel andere media je publiek bereiken. En de resultaten van, zeg maar, zoals ze het mooi noemen, de conversie van advertenties in podcast, is gewoon heel hoog. Je bereikt gewoon heel veel mee door in een podcast te adverteren. Dus heel veel bedrijven zeggen ook gewoon, ga eens praten met die of ga eens praten met die om na te denken over adverteren. Ja. Podcast maken kan altijd nog.
Wat is bij bedrijven dan het belangrijkste misverstand over podcasts?
Nou, ze denken, ik maak een podcast en dan gaan mensen naar luisteren. Dat is eigenlijk de basis. Alleen als
dat
er
is
iets
al een misverstand natuurlijk.
Als er iets moeilijk is, is het mensen naar een podcast laten luisteren. Weet je, als jij, een of andere advertorial-achtig artikel schrijft of branded content laat maken, nog zelfs wat mooier en luxer, dan kun je er heel simpel kun je dat aanjagen via wat advertenties hier en daar. Maar mensen naar een podcast laten luisteren.
Ja, daar moet een goede reden voor zijn.
Ja, en je vraagt een half uur van mensen hun tijd en niet een minuut, hè? Dat is ook nog wel eens een misverstand. Dan leg ik ook wel eens uit van, ga het eens niet omrekenen in het aantal luisteraars. Dan horen ze, ja, ik denk, inschatting is dat je misschien een paar duizend mensen hiermee kan bereiken. En dan denken ze, ja, maar met een advertorial bereiken we tienduizenden. En ik denk, ja, maar dat is 30 seconden aandacht. En hier gaan mensen een half uur luisteren. Je moet het omrekenen.
Bij YouTube zit ik altijd te kijken naar dat klokje eigenlijk in de praktijk. Tot wanneer ik mag doorklikken.
Precies.
Dat is hoe ik ernaar kijk. En dat stuk van het scherm.
Maar zelfs dat, als ze, weet je, bedrijven geven tegenwoordig heel veel uit om, zeker als jongeren willen bereiken, aan supermooie videoproducties. Ja. Vind ik ook echt tof en vet en cool die markt ontwikkelt. Maar als je dan de cijfers ziet, bij een videoproductie zie je ook gewoon na 30 seconden dat het inzakt. Bij een podcast zie je eigenlijk dat mensen gewoon blijven luisteren. Het is een heel kwalitatief bereik wat je hebt. Maar je moet wel zorgen dat mensen daadwerkelijk beginnen met luisteren. En dat is gewoon heel moeilijk. En ja, wat ik al zeg, je moet een reason to listen hebben voor die doelgroep.
Klinkt in het Engels beter, hè?
Ja, je kan een reden om te luisteren. Maar ik klink professioneler als ik het reason to listen
zeker
noem.
Voor marketeers denk ik dat klopt. Ja.
Dus dat probeer ik dan uit te leggen. Je moet een reden hebben om te luisteren. Wat is die reden? En als je een goed verhaal
hebt. En als je een half uur mensen weet vast te houden, dan heb je dus een half uur lang een aandacht naar je toe.
Precies. De vraag is, wat doe je met die aandacht? Vaak is het gewoon laten zien dat je als bedrijf ergens voor staat. En niet dat je nu naar de winkel moet rennen om iets te kopen. En dat is nog wel eens de soort mindset. Er is dus voor het ene bedrijf vast dat beter dan voor het andere bedrijf.
Ja, volgens mij zei Wilbert in aflevering 2 van deze serie dat je, wat zei hij nou? Het moet gaan over de nieuwsgierigheid van het bedrijf zelf. Wat wil dat bedrijf nog weten? Want dat willen hun klanten dan misschien ook wel weten.
Nou ja, ik vond
een hele leuke. Ja, en de term bereiksboeren.
Dat is overigens precies
bereiksboeren.
Ja, mediabureaus zijn bereiksboeren.
Ja, dat klopt wel. Die kopen gewoon in op bereik. En podcasting is dan helemaal niet zo interessant. Ja. Maar wat ik een mooi voorbeeld vind, ik heb jaren geleden.
Even door engagement ertussen gooien, Eline, anders dan schieten we tekort.
Het engagement is zo hoog bij podcasts.
Dat is wel waar.
Maar het is wel waar.
Het is wel waar.
Het is wel echt waar. Jaren geleden heb ik de allereerste podcast gepresenteerd voor Netflix in Nederland. Waarschijnlijk omdat er niemand anders wilde of zo. Hoe ze bij mij uit zijn gekomen, weet ik ook niet. Netflix heeft toen een podcastserie gestart. Die wilde podcast. En dat is natuurlijk fantastisch, want Netflix heeft series waar mensen fan van zijn. Dus daar kun je over praten. En wat ik heb gedaan is met Adam Curry, de podfather himself, en zijn dochter, die groot fan waren van Stranger Things, heb ik een uur gepraat over Stranger Things als 3 fans samen aan tafel. Superleuke content, wat midden in zeg maar gewoon de marketing van Netflix is, want ze willen gewoon een series promoten. Voor Netflix, die zijn na 3 afleveringen geloof ik helaas gestopt met hun podcast, wat super jammer is, want zo'n bedrijf leent zich perfect om dit soort podcasts te maken.
Ja.
Terwijl, ja, niet lullig bedoeld, maar als jij, weet ik veel, Samsung bent en jij wil gewoon dat er heel veel telefoons en televisies worden verkocht, ja, wat ga je voor podcast maken? Weet je, dan kun je gaan nadenken, die telefoons hebben een hele goede camera, we gaan iets met fotografen doen, hoe ze met een telefoon, weet je, dat kan.
Ja.
Maar vaak zegt ze, ja, maar we willen gewoon zoveel mogelijk conversie, nog even zo'n lekker marketingtermpje. We willen dat mensen veel meer telefoons kopen, dus we willen gewoon dat ze gaan kopen. Ja, dan hang gewoon bushokjes vol en zorg gewoon dat je in elke winkel ligt. Waarom zou je een podcast dan inzetten om mensen uiteindelijk gewoon zover te krijgen dat ze 1000 euro aan een telefoon geven? Weet je, als je je merk Samsung laden als dit is het merk, ik moet niet te veel merken noemen misschien, maar dit is het merk waar je de beste camera en telefoon hebt en je wilt die boodschap overbrengen, dan zou dat met zo'n serie kunnen.
Ja. Maar ja, gratis, stel zo'n bedrijf komt naar je toe en die zeggen, joh Elger, we willen met jou 5 fantastische podcasts maken.
5 afleveringen of 5?
5 afleveringen.
Ja?
Zou je dan nee zeggen?
Het ligt er helemaal aan wat ze willen. Wat is het doel van die 5 afleveringen? Is het inderdaad een korte serie die van kop tot staart een geheel vormt? Of is het, we doen even 5 afleveringen en eigenlijk is er geen reden om 5 te doen. Het zou eigenlijk een lopende serie moeten zijn. Dan zeg ik, ja, 5 is heel lastig om een publiek op te bouwen. Dus je moet echt een steengoede productie draaien. Die je gehoord moet hebben. Dan kan het in 5 afleveringen. Maar anders zou ik zeggen, ga voor meer. En dat is wel grappig. Dan zie je, ja, maar de 5 is een pilot. En als het goed loopt, gaan we verder. Ik zeg, ja, in 5 afleveringen ga je dat misschien niet redden. Of het is dan begin van het jaar 5 afleveringen. En dat is het marketingbudget voor 2020. En misschien kunnen we in 2021 een vervolg doen. Ja, als je net een beetje tractie krijgt, moet je wel doorpakken. En moet je niet wachten tot er weer geld is. Dus,
zou die grote bedrijven eigenlijk moeten doen wat jullie met je podcast ook doen? Dat je de community, dat je het gebruikt om de community om het merk heen te verzamelen. Dat betekent dat het een enorm project wordt meteen. Want er is dus bij de communicatieafdeling iemand die dan ineens moet gaan zitten appen met alle fans.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat zie je dat, toch weer een Netflix voorbeeld. Netflix doet dat op social media ook. Die proberen ook echt die community te pakken op Twitter, op Facebook. Door trailers, maar ook door grappige po. Weet je?
Ja.
Dat, als je als merk bent van die community en een beetje, ik ga weer een term erin gooien. Een love brand bent.
Oh,
dat is dat je dus een merk hebt.
Ja,
klinkt echt als een marketeer, terwijl ik het niet ben. Ik vind het eng. Als je een merk hebt waar mensen inderdaad wel wat liefde voor voelen. Dus je moet echt, weet je, als je gewoon Essent bent. Het heet geen Essent meer, geloof ik. Dat heet,
nou, maakt niet uit. Houd even bij het voorbeeld Essent.
Je bent een energie. Weet je, mensen hebben geen enkele, of Ziggo ook. Ja, dat proberen ze bij Ziggo. Maar niemand heeft echt liefde voor het merk Ziggo. Want het is gewoon de internetaansluiting die je hebt.
Ja.
Dat heb je gewoon nodig. Maar als jij ik noem wat, IKEA bent. Er zijn ontzettend veel IKEA-fans. Hoe fantastisch zou het zijn om een podcast te maken over mensen die IKEA-hacks doen? Ik weet niet of jullie dat fenomeen kennen.
Ja, nou en maar of.
Daar zijn mensen die YouTube-kanalen al nou, over. Dus dat maar, betekent dat
daar
kan.
Daar heb ik een heel Pinterest-bord voor.
Precies. Nou, maar hoe leuk is het om vanuit IKEA een serie te maken, een podcast-serie over IKEA-hackers? Voor mij is dat superleuk. Juist omdat je... Omdat
het pitch is gehoord.
Nee, maar juist omdat het iets is wat je inderdaad op Pinterest en YouTube wil zien. Dus een podcast is helemaal niet logisch. Maar als je mensen het kan laten verbeelden in audio... Is het volgens mij echt fantastisch. Het is wel iets waar mensen alles over willen weten als ze een beetje in die scene zit.
Je moet niet al je ideeën gratis weggeven.
Ik heb er al 3 weggegeven.
Zullen we aan het eind van de podcast komen lekker. Misschien?
Ik wou bijna zeggen, kom maar door. Ik schrijf mee.
Hij loopt hier wel zo de gang. Dus ik denk dat kan.
Als ik ze opeens allemaal zie ontstaan, dan hebben we nog even een gesprek, Helien.
Hey, tot slot, jij zit in de jury voor de Dutch Podcast Awards. Ja. Daarom zit je hier. Waar ga je vooral op letten?
Dat klinkt echt heel stom. Waar ik altijd als eerste op let, en dit is wel een ding, is of de audio goed is. Ik heb echt in eerdere jaren podcast beluisterd waar gewoon de ene host harder was dan de andere. Dan ben je hem echt kwijt. En ik heb vorig jaar heb ik heel veel, omdat ik toevallig net in de juryperiode in Berlijn was, in de Berlijnse metro geluisterd. Als ik het dan niet kan horen of iemand valt weg, ja, dan ben je eigenlijk al af. Ja, dat klinkt nu heel hard. Nee, maar dan ben je
logisch.
Je technisch moet
je
het
maakt
gewoon,
audio, de audio precies. Moet goed zijn.
Dus daar begint het mee. Ja. En verder, wat ik heel belangrijk vind en wat heel lastig is, maar ik luister als jurylid een willekeurige aflevering. En dat doet een eventuele nieuwe luisteraar ook. Dus ik moet kunnen instappen. En er zijn podcasts waar je niet in kan stappen, waar je luistert en denkt, waar luister ik naar? Ik snap het niet. Wie zijn die
maar
mensen?
Maar zo'n serie van 10 afleveringen, begin je dan...
Kijk, als het dat is, dan begin je bij aflevering 1. Maar als het gewoon een wekelijkse show is, waar al 300 afleveringen van bestaan inmiddels, dan moet ik bij nummer 299 kunnen instappen. Ja. En soms denk ik echt, ja, ik heb geen idee wie jullie zijn. Ik snap niet waar dit over gaat. Ik snap het onderwerp wel, maar dit is meteen zo in-crowd. Ja. Dan ben ik ook al... Dus het soort de toegankelijkheid, maar ook wel hoe snel ik... wordt getrokken die podcast en een band krijg. En wat ik zeg, dat die emotietoon. Dus als ik letterlijk inderdaad moet lachen of spannend. Als je aan mijn gezicht kan aflezen dat ik luister. Dat probeer ik dan bewust, juist het jureren ook bewust te meten bij mezelf. Oh, ik lachte net. Dan heeft dat wel effect. En op die manier jureer ik uiteindelijk en heb ik een voorkeur. En probeer ik ook, en dat is soms wel lastig natuurlijk. Maar ik probeer dat wel echt te doen. Als ik een podcast al ken, probeer ik dat niet te laten meewegen. Want dat is makkelijk. Want die hebben mij al, want ik luister.
Ja, jij kent ze. Ja.
Precies. En dat is natuurlijk lastig, want je luistert naar podcast. Ik kan moeilijk zeggen, ja, die mag niet meedoen. Want die luister ik al, dus ze zal oneerlijk zijn. Maar ik probeer dan wel echt even weer soort van heel rationeel bijna een soort checklist erbij pakken. Is het geluid goed? Wat doet het nu echt met me? Is het inhoudelijk sterk genoeg?
Welke weet ze categorieën ga je eigenlijk doen? Want niet alle juryleden hebben alle categorieën natuurlijk.
Ik ga de technologie-categorie doen en de zakelijke categorieën.
Dat is ook een hele spannende, want dat kunnen hele saaie podcasts zijn. Maar soms zijn ze ongelooflijk goed ineens.
Maar dat vind ik dus juist leuk. Want dan is het ook zakelijk is niet iets wat ik zelf heel snel zou luisteren. Dan kan ik het veel makkelijker jureren dan tech, wat veel meer mijn onderwerp is, dan vind ik het soms al lastiger te jureren.
Ja, je weet al wat je leuk vindt.
Ja, dus ik jureer liever. Ik heb ooit sport moeten jureren. Daar heb ik niks met sport. Dat vond ik wel heel zwaar, want dan kom je, als je niet van sport houdt, kom je er niet doorheen. Dan is de rode lantaarn vast heel grappig, maar dan is het gewoon...
Misschien.
Wordt het echt werk inderdaad. Dus zakelijk kom ik wat dat betreft wel doorheen. Dus vind ik een fijne categorie om te gaan beoordelen. Maar tech ook. Tech blijft heel leuk. Omdat het ook gewoon daar kan ik echt in meegaan in de gesprekken die ze hebben in die podcast.
En vind je dat een podcast altijd moet afsluiten met dankjewel voor het luisteren. Je kan je abonneren op deze podcast. Vraag
altijd,
al je vrienden en familie.
Hoeft niet per se zomaar een goede call to action aan het einde of ergens in de podcast. Hij hoeft niet aan het einde. Hij mag ook gewoon middenin verweven.
Ja, dat is nu niet meer te doen. Nee. We zijn nu bij het einde.
We zijn
al bijna een uur bezig. Joh.
Abonneer je op de prijzenkast, want dan hoor je ook alle andere juryleden langskomen en leer je nog meer over het Nederlandse podcastlandschap. Abonneer en deel het met je vrienden.
Beter dan dit kunnen we het zelf niet zeggen.
Nee.
En stuur hem in voor de podcastlijst. Is nog een tip. Dan mogen jullie zelf niet doen.
Dat kan dus nu niet meer.
Jawel, voor de podcastlijst.
Niet
voor de podcast award.
Nee, ja.
Het zou raar zijn als jullie uiteindelijk een podcast award winnen met deze podcast natuurlijk.
Dat zou geniaal zijn.
Nee, dat zou heel raar zijn.
Dat zou heel raar zijn.
Dat zou echt heel raar zijn.
En kansloos.
Dankjewel dat je hier was.